Ja, gemeente. Het is de tweede zondag dat we elkaar niet kunnen ontmoeten als gemeente. Zoals ook vanmorgen al gezegd, vervult deze situatie ons met zorg. Maar tegelijkertijd leggen we deze zorg in de handen van onze hemelse Vader. We vertrouwen erop dat Hij ons en de wereld in zijn hand houdt. In het liturgische jaar zijn we op weg naar Pasen, naar de opstanding. Zie, ik maak alle dingen nieuw, zegt Jezus. In die verwachting reizen we mee naar Pasen. Vanmiddag gaat dominee Hogendam uit Veenendaal voor. Hartelijk welkom. En ook voor iedereen die meekijkt en meeluistert, van harte welkom. U zal misschien gemerkt hebben dat er vanochtend niet is afgekondigd naar wie de bloemen gaan. De bloemen zijn er wel en die gaan naar Jan den Toom, van wie vanochtend voorbeden is gedaan. Hij ligt met een longontsteking in het ziekenhuis. Misschien goed om te vermelden dat dat niet gerelateerd is aan corona. De collectes. We mogen op een andere manier delen van wat ons gegeven is. Er zijn vandaag 3 collectedoelen. De diaconiecollecte voor de stichting Evangelisatie aan moslims, de kerk en de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Harriette Smit in Frankrijk. Volgende week hopen we weer met QR-codes te kunnen collecteren. Deze week vragen wij u om dit via de rekeningnummers op onze website te doen. Heeft u hulp nodig, laat dat dan weten via uw wijkdiaken of wijkouderling. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft om boodschappen te doen, of om een weekbrief te krijgen, of om de kerkdienst digitaal te volgen. Wil je hulp bieden, meld je dan aan bij Naomi van der Linden. Zo kunnen we gemeente zijn en missionair zijn tegelijk. Laten we zo elkaar en de stad dienen. Daarbij misschien ook nog even vermeld dat via de website alleen.nl ook hulpbieders en hulpvragers met elkaar op basis van postcode met elkaar in contact kunnen komen. Dus dat is niet alleen.nl. Laten we nu op de zesde Lijdenszondag deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 123 vers 1 uit de oude berijming. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
kort moment van stilte bereiden we ons voor op deze dienst. Daarna spreken we ons vertrouwen uit in God. En daarna wordt u door God gegroet. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit Psalm 62, vers 1 en 4, en na de belijdenis zingen we het vijfde couplet uit de oude berijming. Beleiden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We zullen samen bidden. Heere onze God, onze zorgen zijn onverminderd groot. Het nieuws is elke dag verontrustender. Het virus verspreidt zich en we zetten ons schrap voor wat er komt. En daarom hunkeren we naar een woord van u. Woorden waardoor we in contact komen met u. Woorden die ons aanspreken en to the point zijn. En daarom zien we op naar u. Met het sterke verlangen dat u tot ons komt. En dat u tot ons spreekt. Wilt u ons helpen om open te staan voor u? Ook als we thuis moeten luisteren en de ontmoeting met elkaar missen, wilt u ervoor zorgen dat dit ons niet belemmert om betrokken te zijn. Overwin de afstand. Spreek ons aan. Wijs ons de weg. Om Jezus wil. Amen. In de gemeente van God in Veenendaal lezen we in de Lijdenstijd het Lucas-evangelie. En we zijn begonnen in hoofdstuk 9, vers 51, waarin Jezus de weg inslaat naar Jeruzalem. Vanmiddag lezen we hetzelfde gedeelte wat ik vanmorgen heb gelezen, Lucas 10, vanaf vers 25. En de laatste verse, vers 38 tot en met 42, is het gedeelte voor de verkondiging. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Jezus zei tegen hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij een vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen. Slechts 1 ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Dit laatste gedeelte, Martha, Maria en Jezus, is de tekst voor de verkondiging. Voorafgaand aan de verkondiging zingen we Psalm 119. Zoals Maria luistert naar het woord, dat vind je ook terug in Psalm 119. En vers 22 begint met, de Heere is mijn deel. En zo zegt Jezus tegen Maria, jij hebt het goede deel uitgekozen. 119, 22, 44 en 47 uit de Nieuwe Berijming. geslagen. Bescha mij niet, ik hoop op uw verbond. Bevestig mij dat mijn verlossing dagen. Als gij mij steunt, zal ik te allen stond. De vreugde van u met in het hart te dragen. Hoe zie ik uit hier naar uw heilige? Hoe staat u woord van trouw? Steeds voor ogen, neem mij doorgronden wat gij hebt gezegd. Wees gij om mij genadiglijk bewogen. Verleen mij inzicht dat ik als u knecht. Sta in de Na de verkondiging zingen we Psalm 16, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Gemeente thuis, broeders en zusters in de kerk. In deze bijzondere dagen klinken Bijbelwoorden anders. Sommige teksten komen dichterbij. Ze spreken je nu meer aan. Door het bijzondere moment winnen ze aan betekenis. Dat gebeurde vorige week. Het was de eerste zondag waarop we als gemeente niet samen mochten komen. We lazen in Veenendaal de overbekende woorden uit Psalm 121. Maar die ochtend klonken ze nieuw. En God wist met dat woord velen aan te spreken. Bekende Bijbelwoorden kregen nieuwe zeggingskracht. Maar er kan ook wat anders gebeuren. Dat Bijbelwoorden niet dichterbij komen, maar dat er juist afstand groeit. Ineens klinken vertrouwde woorden vreemd. En dat overkwam mij met deze Bijbeltekst. In de bange dagen die we nu met elkaar beleven. Die bange dagen zetten de gangbare uitleg van dit Bijbelgedeelte op losse schroeven. Martha, de bezige bij, is fout. Maria, aan de voeten van Jezus, doet het goed. Is dat zo? Is dat nu in deze tijd waar? Moet je dat werken van Martha afkeuren? Ik ben juist ontzettend blij met alle activiteiten die in deze week opbloeien in onze gemeente. Zusters van de hervormde vrouwendienst die hun adressen opbellen. Ouderlingen, bezoekbroeders en bezoekzusters die de telefoon pakken. En ik hoop dat al mijn gemeenteleden aan de slag gaan. Dat er in de Sionskerk in Veenendaal nog veel meer Martha's komen. Want juist nu zijn we als christelijke gemeente geroepen om elkaar en de anderen te dienen. Om er te zijn voor de ouderen en voor de gezinnen met kinderen thuis. We zijn geroepen, als het virus ook in onze gemeente slachtoffers maakt, er te zijn voor de zieken als ze hulp nodig hebben. Het is nu toch niet de tijd om met Maria in een klooster te zitten? Je kunt je toch niet met het heilige boek terugtrekken in een veilige hoek? Door de actualiteit werd dit bekende Bijbelgedeelte mij vreemd. En ik ging er opnieuw en ingespannen naar luisteren. Welke weg wijzen deze woorden ons in een tijd dat ieder door het virus bedreigd wordt? Zij trekken op naar Jeruzalem. Jezus, de 12 discipelen en nog anderen die aangehaakt zijn. Een grote groep. Samen bevinden ze zich op de Jezusweg. Ze wandelen op de weg naar het lijden en het kruis doemt op. En zo komen ze bij een dorp. Jezus is er nog nooit geweest. Het is voor hem onbekend terrein. En toch is er iemand die hem gastvrij ontvangt. Een vrouw. Zomaar een vrouw, zegt Lucas. Jezus kende haar dus niet. Dit is hun eerste ontmoeting. En deze vrouw, Martha, zet haar huis open. Voor wie? Wie zijn haar gasten? Die hele groep rondom Jezus? Maar hoeveel zijn dat er wel niet? Nou, dat valt mee. Het zijn er niet zoveel. Om precies te zijn, 1. Zij zijn onderweg, zegt de tekst. Maar Martha ontvangt hem. Dat is Jezus. Het is onwaarschijnlijk dat Jezus in werkelijkheid werkelijk de enige gast was. De discipelen zullen ook erbij geweest zijn. De letter van de tekst klopt dus niet met de werkelijkheid. Het enkelvoud is niet op zijn plaats. Maar zo wil Lucas duidelijk maken om wie het hier gaat. Dat het alleen om hem gaat. Alle anderen mag je vergeten. De 12 discipelen, de grote groep daaromheen, anderen die navolgen. Vergeet ze. Het gaat er om 1. Jezus. Jezus alleen. Hij, Jezus, hij komt het huis binnen. En wat doe je dan? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? Wat je doet? Nou, Martha haalt alles uit de kast. Ze is druk in de weer. Ze zet alle zijden bij. Lucas schrijft beeldend. Door het Griekse woord dat hij kiest, zie je het voor je. Het werkwoord geeft aan dat er aan Martha getrokken wordt. En dat die krachten die aan haar trekken, rondom haar zijn. Ze wordt alle kanten heen getrokken. Dan doet die een beroep op haar. Dan die. Van links komen vragen, van rechts. En ze vliegt van hot naar her. En waar is ze druk mee? Met diaconaat. Lucas kiest hier een kerkelijk woord. Diaconaat. Ze is bezig met veel dienen. Zoals de zorgverleners in de ziekenhuizen en de thuiszorg op dit moment. En de werkers op de IC. De mensen voor wie we in de afgelopen week geapplaudiseerd hebben. En denk ook aan de ministers van de regering. Wat doen ze veel voor ons? Ze dienen ons boven hun krachten. Geweldig dat er zulke mensen, zulke diakenen zijn. Heb je Martha in beeld? Ik zie haar heen en weer draven. Hé, maar ik zie nog iemand. Ziet u dat? Er is nog een vrouw in huis. Haar zus. Maria. Wat doet die? Niks. Nou ja, ze zit. Daar kom ik straks nog op terug. Ze zit en luistert. Als alles wat ze doet. Zitten en luisteren. Wat een verschil tussen die twee vrouwen. Rennen en vliegen. Zitten en luisteren. Ze zijn elkaars tegenpolen. Zoals de verloren zoon in de gelijkenis tegenover de oudste zoon staat. Of zoals de farizeeën voor in de tempel tegenover de tollenaar achter in de tempel staat. Martha en Maria zijn contrastfiguren. In één beeld vangt Lucas twee levenshoudingen. Zwart, wit. Fout, goed. Wat moeten we doen? Moeten we met Maria, met het heilige boek, ons terugtrekken in een veilig hoekje? Of met Martha vliegen en rennen? Alle zijden bijzetten om zo goed mogelijk te dienen in deze tijd. Afgelopen woensdag was de Nationale Dag van Gebed. Er waren 4 gebedsmomenten. En de organisatie had voor ieder blok 2 mensen uitgenodigd die je zou kunnen beschouwen als elkaar tegenpolen. En de initiatiefnemers noemden hen zelf Martha's en Maria's. En ze zeiden erbij, en nou citeer ik, de een is voorganger in het gebed en de ander staat met de voeten in de modder. Werkt dat zo? Is Lucas uit op een soort taakverdeling? Heb je doeners tegenover denkers? Doeners tegenover bidders? Heb je Martha's en Maria's? Hoe zit dat? Wat is goed? Wat is fout? Wat moeten we doen? Martha is het zat, spuugzat. De maat is vol. Ineens staat ze naast Jezus. Ziet u niet wat hier gebeurt? Ik ren me het vuur uit mijn sloffen en zij zit hier maar. Ik moet alles alleen opknappen. Zeg dat zij ook wat gaat doen. Zij. Martha spreekt over haar zus. Die zit er notabene bij. Maar Martha spreekt haar niet aan. Ze noemt niet eens haar naam. Zo geïrriteerd is ze. Zij moet ook wat doen. Want ik sta er alleen voor. Alleen. In dat woord voel ik pijn en isolement. Ze laat me in de steek. En Martha is ook teleurgesteld in Jezus. Trekt u het zich niet aan? Ga ik u niet aan het hart? Ziet u niet hoeveel ik voor u doe? Dat ik u met al mijn krachten dien? Telt dat dan niet voor u? Ze verwijt Jezus onverschilligheid. En ze geeft hem zelfs een opdracht. Zeg dat zij ook wat gaat doen. Hoe reageert Jezus? Heeft u gezien waar Jezus het niet over heeft? Martha heeft het steeds over dienen. Zij gebruikt het geladen woord diakonie. En zo wordt Martha ook altijd neergezet als een harde werker, een al te ijverige diaken. Maar Jezus heeft het niet over dienen. Blijkbaar staat dat niet ter discussie. Daar zit voor Jezus niet de fout. Jezus kijkt ergens anders naar. Hij kijkt hoe Martha aan het werk is. Op welke manier ze aan het dienen is. En dan ziet hij onrust, bezorgdheid, angst. En door die innerlijke onrust, door die angstige bezorgdheid, is Martha zo gejaagd bezig. En daarom zegt Jezus: Martha, Martha. Dat is zoiets als: Martha, mijn lieve kind, waarom ben je zo bezorgd? Waarom laat je je zo opjutten? Dat hoeft niet. Je kunt leven en werken zonder zorgen. Daar zit het op vast. Op die angstige bezorgdheid van Martha. Het is prima om hard te werken. Het is prima om alles te geven in de dienst aan anderen. Dat hoort zelfs bij het geloof. En daarom heb ik dit Bijbelverhaal samengelezen met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die twee horen bij elkaar, zeggen de uitleggers. En die eerste gelijkenis, die gaat alleen maar over dienen. Eén aansporing om te dienen. Daar zit het niet in. Dat je druk in de weer bent, is het punt niet. Maar hoe doe je dat? Bezorgd? Angstig? Onrustig? Of leef en werk je vanuit een innerlijke rust? Dat is de vraag die Jezus ons vanmiddag stelt. In deze crisis in ons land, nu het coronavirus rondgaat, hoe ben je bezig in deze tijd? Hoe leef je nu het virus nadert? Ben je gerust of angstig? Bent u bang? Deze vraag werd van de week gesteld aan dominee De Reuver. Hij is het gezicht van onze kerk. En zijn antwoord werd rechtstreeks uitgezonden op de televisie. Heel Nederland zag de dominee. Bent u bang? En zijn antwoord was: ja, wie niet? Ik ben ook bang. Ik vrees voor de komende dagen waarin het virus mogelijk verder rondgrijpt in onze Sionskerk en slachtoffers maakt. Dat jaagt me angst aan. Wees er niet bang. Er is zoveel om je zorgen over te maken. Je oude ouders die je niet kunt bezoeken. Je kinderen en hun gezinnen. De ouderen en de zwakken in de gemeente. Je kinderen die in het buitenland zitten en niet terug kunnen komen. We zijn bezorgd over veel dingen. Dat begrijp ik wel, zegt Jezus. Maar lieve kinderen, er is maar één ding nodig. Tegenover de bezorgdheid van Martha zet Jezus het ene wat Maria gekozen heeft. Ga zitten aan de voeten van Jezus. Dat was een opzienbarende daad. Wat Maria deed ging tegen alle fatsoensregels in. Vrouwen konden geen leerling van een rabbi zijn. Dat was haar plaats niet. Maar Maria lapt alle regels aan haar laars en gaat aan Jezus voeten zitten. Ze moet het woord van Jezus horen. Zonder het woord kan ze niet leven. Ze moet het horen. Ze zit en luistert. En zo is het tegendeel van haar zus. Die staat en spreekt, die waagt het zelfs om Jezus verwijten te maken en hem opdrachten te geven. Gemeente, niet doen, alsjeblieft niet. Ga zitten. Luister. Dan zul je veel ontvangen. Wat zou Maria gehoord hebben? Lucas vertelt het niet. Het is belangrijker om te weten dat ze luistert dan wat Jezus gezegd heeft. En toch wil ik wel een vermoeden uitspreken. Ik vermoed dat Jezus heeft gesproken over de weg die hij gaat naar Jeruzalem. De Jezusweg die de weg is naar de opneming, zegt Lucas. En ik vermoed dat hij gezegd heeft dat hij gekomen is om te dienen. Dat zegt Jezus verderop in dit evangelie. Ik ben bij jullie als één die dient. Ik wil jullie van dienst zijn. Voor jullie zal ik mijn leven geven. Ik ben jullie diaken. Dat zou hij gezegd kunnen hebben. En het helpt mij enorm om dat te bedenken. Dat Jezus ons dient. Dat hij de eerste is. En dat hij het grootste en het belangrijkste werk doet. En dat wat ik daarna ook nog doe, dat dat er niet zo heel erg veel toe doet. Het werk wordt door hem gedaan. En het hangt niet van mijn activiteiten af. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het volbracht. Maria is gaan zitten. Ze heeft geluisterd. En wat heeft ze zo ontvangen? Zij heeft het goede deel ontvangen, zegt Jezus. Wat is dat deel? Nou, je moet denken aan de Levieten. Bij de verdeling van het beloofde land kregen de Levieten geen eigen grondgebied. Levieten hadden geen akkers om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ze hadden geen land dat ze aan hun kinderen konden nalaten. Ze hadden geen deel, geen erfdeel. Toch waren ze niet slecht af. Ik ben jullie deel, zei God. God zelf is hun bestaansgrond. God zal voor de Levieten zorgen. God is hun erfdeel. Zoals in Psalm 16. God is mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. En dat ontvangt Maria door te luisteren naar de woorden van Jezus. Op deze manier wordt God haar deel, haar eigendom, haar leven, haar toekomst. God wordt haar bestaansgrond. God geeft haar zekerheid. En bij God is haar leven zeker en haar geluk is veilig. En dat is onaantastbaar, zegt Jezus. Dat wordt nooit van je weggenomen. Haar toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. En die onaantastbare zekerheid van Maria, die staat tegenover die angstige bezorgdheid van Martha. Dat is de tegenstelling waar het hier over gaat. Zo zijn ze elkaars tegenpolen. Daar zit het op vast. Onaantastbare zekerheid tegenover angstige bezorgdheid. Wat moeten we doen? Welke weg wijzen deze woorden ons in deze angstige tijd? We worden verwezen naar die ene die het huis binnenkwam. Jezus. Ga in de komende dagen aan zijn voeten zitten. En luister. Lees in de Bijbel en bid om Gods geest. Zo ontvang je de zekerheid dat God jouw deel is. Jouw eigendom. Ik kan het ook andersom zeggen. dat jij het eigendom bent van God. In leven en sterven, naar lichaam en ziel, in tijd en eeuwigheid, zijn eigendom. Je toekomst is zeker. En als je dat weet, ben je toch wat minder bang. En dan kun je dienen. Dienen zoveel als je maar wilt. Dienen zoveel als je krachten het toestaan. Dan kun je werker zijn in het ziekenhuis en zieken bijstaan, hoewel je weet dat je het risico loopt om besmet te raken. Het deert je niet, omdat je weet, mijn leven ligt in Gods handen en mijn toekomst is zeker. Broeders en zusters, door het geloof hebben wij het eeuwige leven. God is ons erfdeel. En ik eindigde vanmorgen met dezelfde woorden als waar ik vorige week de preek mee eindigde. God is ons erfdeel. En niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Amen.
Vertrouwen opgeslagen.
We zullen met elkaar bidden. Heere, door uw woord hebt u tot ons gesproken. En nu willen wij tot u spreken. Maar eerst gaan wij aan uw voeten zitten, zoals Maria aan de voeten van Jezus zat. En aan uw voeten zitten, dat is de hoogste plaats. Wij willen nu komen in uw nabijheid. En door dit gebed willen wij naderen dicht bij uw troon. En dan komen wij tot u met heilig ontzag, bedremmeld, vervuld met eerbied, buigend voor uw grootheid en majesteit, verwonderd ook dat u ons zo lief hebt en dat u uw Zoon voor ons gegeven hebt. We komen dicht bij u. We zijn stil voor u. We aanbidden u. Dank u wel, Heere, voor wie u bent en wat u doet. Dank u wel dat u ons van dienst bent. Heer, we moeten u belijden dat we zo snel zijn om te spreken. We weten zo goed wat u zou moeten doen. En we geven u graag onze aanwijzingen. We staan naast u als Martha en spreken. We belijden het u als zonde. Leer ons om te luisteren zoals Maria, om stil te staan bij alles wat er nu gebeurt en te zoeken of uw stem misschien klinkt in deze coronacrisis, of u ons wat te zeggen hebt in de dingen die gebeuren. Help ons om uw stem te verstaan en laat uw woord licht werpen over ons leven. Dat bidden we speciaal voor allen die geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Voor dominee Eisinga, die aan deze gemeente verbonden is. Schenk ons het licht van uw Heilige Geest. Vader in de hemel, u kent onze onrust. U weet dat we bezorgd zijn, angstig soms. En daarom danken we u voor dit Bijbelgedeelte, waarin u ons de weg wijst om rust te vinden. Dat we rust vinden bij u. En wilt u dan met uw geest bij ons zijn in de komende dagen, als we meer dan anders de Bijbel lezen, liederen zingen of luisteren, ons geloof belijden. Wilt u daardoor onze ongerustheid en bezorgdheid wegnemen? We bidden voor broeders en zusters die in deze crisis ontdekken dat ze geen houvast hebben. Ze missen dat omdat ze het geloof ook missen. Heren, zoals de vader in de gelijkenis met open armen op zijn zoon stond te wachten, zo staat u op de uitkijk, wachten tot verloren zonen en verloren dochters naar huis terugkeren. Laat deze tijd een prikkel zijn om op te staan en terug te keren naar u. Ze zijn zo welkom bij u. We bidden voor allen die door het virus ziek geworden zijn. Voor hen die in isolatie thuis zitten. Wees hen nabij. We bidden voor allen die verdriet hebben omdat ze een geliefde verloren hebben. Voor ouderen die kwetsbaar zijn en nu ook eenzaam omdat bezoek verboden is. We bidden voor hen die psychisch lijden. Voor hen zijn deze dagen bijzonder zwaar. We bidden voor alle werkers in de ziekenhuizen en de zorg. Voor de verpleegkundigen op de IC. Sterk hen nu er zoveel van hen gevraagd wordt. We bidden voor onze kinderen. Ook zij zullen merken dat het bange dagen zijn. Wilt u ervoor zorgen dat onze kinderen op de Heer Jezus vertrouwen? We bidden voor ouders die hun handen vol hebben om het thuis gezellig te houden. Geef hen geduld. We bidden voor kinderen die thuis niet veilig zijn. Bescherm hen en geef dat er voor hen elders een schuilplaats is. We bidden voor allen die leiding moeten geven. Voor minister Bruins, die te veel van zichzelf gevraagd heeft, geef hem herstel. We bidden voor minister Van Rijn, die bereid is deze zware taak op zich te nemen. We danken voor de wijsheid van onze minister-president en van onze koning. Help ons allen om hen te gehoorzamen. We bidden om wijsheid en inzicht voor de deskundigen van het RIVM. We bidden voor dominee De Reuver en het moderamen van onze landelijke kerk. Voor onze eigen kerkenraad. Geeft u wijsheid. Heren, er is dichtbij zoveel te vragen dat we de wereld bijna uit het oog verliezen. We bidden om uw ontferming voor de vluchtelingen die er slecht af zijn in de kampen. Geef dat hen recht gedaan wordt. En wijs ons als christenen ook hierin een weg. Heere, u weet alle dingen. Wilt u onze gebeden aanvullen? Heere Jezus, over enkele ogenblikken bezingen wij wie u voor ons bent. wilt u inhoud geven aan de woorden van dit kerklied. Kom door het zingen dicht bij ons. Troost ons met uw nabijheid. Neem onze zorgen weg. Vul ons met uw presentie. Uit genade. Amen. We zingen tot slot het kerklied uit gezang 446. Ontvang nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.